Welkom bij de podcast van City Life Tips Breda. Dit is de opname van zondag 25 augustus 2019. Michiel Ouwe spreekt over Jeremia 29 vers 11 tot en met 14. Voor meer informatie kijk op clcbreda.nl of in de app.
Goedemorgen CLC Breda. Juist, dankjewel. Wat is het goed om hier weer te zijn. Ik zat even terug te kijken in mijn planning en het is morgen precies een jaar geleden dat ik hier voor de laatste keer was. Dus dat vind ik mooi. Ik ben nog precies binnen het jaar weer een keer terug hier in dit mooie, in deze mooie kerk. Robert, dankjewel dat je wat over mijn schoonmoeder zei. Laat ik mijn schoonmoeder meteen eren. Ik heb echt de beste schoonmoeder die er is. Ze kan hele lekkere kip maken. Dat is natuurlijk al belangrijk. Misschien kun je dat ook wel een beetje zien aan me, maar ik heb mijn schoonmoeder meegenomen, mijn zwager is er en mijn lieve vrouw is er natuurlijk ook. Die zitten achter in de zaal, de mooiste vrouw die er is. En natuurlijk zijn mijn twee dochters er ook, maar die zijn waarschijnlijk ergens aan het rondrennen en aan het springen en lekker hun energie kwijt. Dus dat is gewoon geweldig. Ik wil daar toch nog wel even wat over zeggen, want mijn dochters, eentje is er 3 en eentje is er 1. En ik weet niet voor degene die ouders zijn, maar kinderen zijn echt het mooiste wat er is. Ik weet, ze geven je heel veel werk. Maar de blijdschap en de vreugde die ze geven, dat is echt ja, zo kostbaar. Ik weet niet of jullie dat zo ervaren. Misschien zit je kind langs je, kijk even naar je kind en zeg even, ik hou ontzettend veel van je en ik ben gewoon dankbaar voor jou. Kijk, ik zie, goed zo, een aantal mensen. Heel goed. Hé, maar ik denk dat ik iets goeds te delen heb. En ik wil gewoon lekker beginnen met gebed. Want ik denk dat gebed de motor is. Ik denk dat gebed het allerbelangrijkste is, het praten met God. En ik denk dat het de goede manier is om te beginnen vandaag. Zijn jullie er klaar voor? Oké, Vader God, dank u wel dat we hier vandaag in deze kerk, midden in deze mooie stad mogen zijn, Breda, Heer. Dank u wel dat u hier bij ons bent, Heer. En dank u wel dat we samen uw woord mogen openen en dat we mogen lezen wat u tot ons te spreken heeft, Heer. Dank u wel dat we mogen ontvangen wat u vandaag aan ons wilt geven, Heer. We openen onze harten, we openen onze armen en Heer, u bent welkom. Spreek tot ons. In Jezus' naam. Amen. Ik wil graag meteen de Bijbel induiken. En het Bijbelgedeelte wat ik vandaag wil lezen is Jeremia 29, vers 11 tot en met 14. Komt-ie, ik begin bij vers 11. Want ik weet welke plannen ik voor u heb, zegt de Heer. Met deze plannen heb ik uw geluk voor ogen, niet uw ongeluk. Ik wil u weer een toekomst en nieuwe hoop geven. Als u tot mij bidt, zal ik luisteren. U zult mij vinden als u mij zoekt en het oprecht van mij verwacht. Ja, zegt de Heer, ik zal mij door u laten vinden en een einde maken aan uw slavernij. Ik zal u bijeenbrengen uit de plaatsen waarheen ik u heb gestuurd en u daarna weer terugbrengen naar uw vaderland. Wauw. Wie kent deze tekst? Handen graag. Uiteraard, alle christenen kennen waarschijnlijk deze tekst. Is jullie trouwtekst? Kijk, helemaal mooi. Ik denk dat de meeste christenen deze tekst wel kennen. Want ik weet welke plannen ik voor u heb. Ik heb goede plannen met je voor. Ik heb plannen van hoop. Ik heb een goede toekomst met jullie voor. Geen slechte plannen, maar goede plannen. Ik hou van deze teksten. Als ik zulke teksten lees, dan word ik gewoon enorm bemoedigd. We lezen hier in dit gedeelte gewoon dat we een goede God hebben. Een God die het goede met ons voor heeft en een God die van ons houdt. Een God die naar ons luistert en voor ons klaarstaat. Dat moet iemand al bemoedigen vandaag. Kom on, we hebben een goede God. Een God die van ons houdt, een God die naar ons luistert. Een God die niet op een afstand staat, maar een God die dichtbij is. Hoe tof is dat? Ik hou van deze teksten en deze soort teksten bemoedigen me altijd. Wat echter wel belangrijk is, is als we een Bijbelvers of een Bijbeltekst of een Bijbelgedeelte lezen, is dat we een Bijbelvers of een Bijbeltekst in zijn context lezen. Het is namelijk zo dat Jeremia 29 vers 11 tot en met 14 staat niet op zichzelf. Jeremia 29 vers 11 tot en met 14 heeft een gedeelte waarin het geschreven staat. Met andere woorden, er zijn andere Bijbelversen, andere Bijbelteksten die body geven aan deze 4 versen. Jeremia 29 vers 11 tot en met 14, het zegt het al een beetje, staat natuurlijk in hoofdstuk 29 van Jeremia. En wat ik wil doen is, ik wil vandaag met jullie ook de eerste 10 versen gaan lezen van Jeremia 29. Om deze 4 mooie en prachtige teksten body en een context te geven. Want ik geloof dat Jeremia 29 vers 11 tot en met 14, nogmaals, niet op zichzelf staat. Maar dat er meer achter schuilt. Laten we beginnen bij vers 1. Nadat koning Jechonja, de koninginmoeder, de hoge plaatsen aan het hof, de stamleiders en de handwerkslieden door Nebukadnezar naar Babel waren gedeporteerd, schreef Jeremia hun vanuit Jeruzalem een brief die hij adresseerde aan de Joodse leiders, de priesters en profeten en aan alle anderen die daarheen waren overgebracht. Hij gaf de brief mee aan Elasa, de zoon van Safan, en Gemaria, de zoon van Hilkia, toen zij als afgezante van koning Zedekia naar koning Nebukadnezar in Babel reisde. Dit is de inhoud van de brief. De Heere van de hemelse legers, de God van Israël, richt de volgende boodschap aan alle gevangenen die hij vanuit Jeruzalem in ballingschap naar Babel heeft gestuurd. Bouw huizen om in te wonen. Leg tuinen aan en leef van de opbrengsten. Trouw en krijg kinderen. Laat je zonen en dochters trouwen en krijg vele kleinkinderen. Vermenigvuldig u. Zorg dat uw aantal niet kleiner wordt. Zet u in voor de vrede en de welvaart van de stad waarin ik u heb verbannen. Bid voor haar tot de Heere, want als uw stad welvarend is, bent u het ook. De Heere van de hemelse legers, de God van Israël, zegt, laat u niet beïnvloeden door de valse profeten en waarzeggers die daar bij u zijn. Luister niet naar hun dromen, want zij profeteren leugens in mijn naam. Ik heb hen niet gestuurd, zegt de Heere. Dit is de waarheid. U zult 70 jaar in Babel blijven, maar daarna zal ik komen en alle goede dingen voor u doen die ik heb beloofd. En u weer naar uw vaderland terugbrengen. Ik neem even een slokje. Ik weet niet of jullie het warm hebben. Ik heb extra gevraagd of ze een kan water met 5-6 bekers voor me neer wilden zetten. Want ik wist dat het vandaag warm zou worden. Maar ik moet af en toe mijn keel een beetje smeren. Maar wanneer wij deze versen die we net hebben gelezen lezen. Dan krijgen we eigenlijk een beetje een beeld van het verhaal wat zich afspeelt. Het is Jeremia, de profeet die namens God spreekt. Die een brief schrijft aan dat gedeelte van het volk van Israël dat gedeporteerd of verbannen is naar de stad Babel. En er zijn 2 dingen die enorm belangrijk zijn als we deze tekst lezen. Ten eerste is het enorm belangrijk om te weten dat de stad Babel niet zomaar een stad was. De stad Babel wordt vanaf Genesis 11, het eerste boek van de Bijbel, tot en met Openbaringen, het laatste boek van de Bijbel, neergezet als de stad van de mens. De ultieme stad van de mens. De stad waar, ik moet het beter zeggen, een maatschappij die gebouwd is op egoïsme, trots en geweld. Eigenlijk wordt het door de hele Bijbel heen neergezet als de stad die anti-God is. De normen en de waarden van deze stad staan in sterk contrast met die van de stad van God, Jeruzalem. Eigenlijk kunnen we ook zeggen dat de bewoners van die stad, van dat land, van het Babylonische Rijk, de Babyloniërs, in die tijd voor de Joden waren wat Nazi-Duitsland was in de jaren 40 van de vorige eeuw voor de Joden. Dus het waren geen lievertjes die in die stad woonden. Het was niet een leuke stad waar ze naartoe verbannen werden. Nee, het was een stad die eigenlijk veracht werd door de Joden. En naar die stad werden de Joden verbannen. Zie je het contrast? De Joden die in de stad van God leefden, Jeruzalem, werden verbannen door hun ongehoorzaamheid naar de stad Babel. De anti-Godstad. Het tweede wat we moeten weten is, en wat belangrijk is om te weten, is dat Israël een apart gezet volk was. Een heilig volk. Het volk van God. Een volk dat zich in de meeste gevallen, en lees het Oude Testament maar eens door, dat zich in de meeste gevallen afzijdig moest houden van de heidense volken. Dat zich afzijdig moest houden van de andere volken. Israël moest zich vooral bezighouden, in de meeste gevallen, met zichzelf. Met hun eigen volk, met hun eigen religie en met hun eigen God. En wij lezen dus in vers 1 tot en met 10 dat Jeremia een brief schrijft aan die Israëlieten. Het volk van God, het heilige volk van God. Het volk dat apart is gezet voor God. Het volk dat door hun ongehoorzaamheid van de stad van God, Jeruzalem, verbannen werd naar de stad Babel, de stad die anti-God is. Met die twee punten, met die gedachte in mijn achterhoofd, had ik verwacht dat Jeremia iets zou gaan zeggen in de trant van: nou jongens, jullie zullen 70 jaar daar in Babel zijn. Zorg dat je je afzijdig houdt. Houd je alleen met jezelf bezig. Bemoei je niet met die stad Babel. Bemoei je niet met die bewoners die er zijn. Maar leef tussen je eigen vier muren en houd je alleen met jezelf bezig. Richt je niet op wat er buiten jouw omheining gebeurt. Maar focus je alleen op jezelf. Meng je niet met die Babyloniërs. Meng je niet met dat afschuwelijke volk. Maar blijf bij je eigen volk. Hou je bezig met je eigen religie. Hou je bezig met je eigen God. Hou je bezig met jezelf. Maar tot mijn verbazing is dat helemaal niet wat Jeremia schrijft. Jeremia zegt tegen de Israëlieten: ik weet dat jullie daar 70 jaar moeten blijven als straf voor jullie zonde. En dan komt het. Dan zegt hij: bouw huizen. Leg tuinen aan. Leef van het geld dat je verdient van je opbrengsten. Trouw en krijg kinderen. Laat je zonen en dochters trouwen. En dan komt het. Zet je in voor de vrede en de welvaart van die stad. Wat? Wacht even. Als ik in die tijd een Jood was geweest, had ik waarschijnlijk gedacht van: Jeremia, jij spreekt niet namens God. Jeremia, je hebt waanideeën. Je bent helemaal gek. Je bent helemaal de weg kwijt. Hoe durf je tegen mij te zeggen als Jood dat ik mij moet inzetten voor de vrede en de welvaart van een stad? Van een stad van mensen die mij alles hebben afgenomen wat me lief is. Hoe durf je te zeggen dat ik liefde moet hebben voor de stad Babel? De stad die zo ver afstaat van onze gebruiken. Die zo ver afstaat van onze normen en waarden. En dat ik moet houden van die mensen die de helft van mijn familie en van mijn volk hebben uitgemoord. Jeremia, je bent een beetje wous geworden. Een beetje koekwous geworden. Mag ik dat zo zeggen? Als Brabander. Misschien hebben de Israëlieten in die tijd wel gedacht van: normaal gesproken moeten we ons afzijdig houden. Normaal gesproken moeten we ons bezighouden met ons eigen volk en met ons eigen dingetje. Wie ben jij om ons te zeggen dat we ons moeten inzetten voor de vrede en de welvaart van Babel? En weet je wat het leuke is? En het is de boodschap die God geeft door Jeremia heen. Hè? Jeremia doet er gewoon nog een schepje bovenop. Hij zegt namelijk in vers 7, bid voor deze stad. Het is niet alleen: heb de vrede en de welvaart voor met deze stad, of de vrede en de welvaart voor ogen van deze stad. Maar hij zegt ook: bid voor deze stad. Ik vind dit zo mooi. Ik vind dit mooi. Luister goed. God geeft door Jeremia heen een prachtige boodschap aan het volk van Israël. Hij zegt tegen Israël: veracht de stad Babel niet. Veracht die mensen niet. Mijd die stad niet en hekel die stad niet. Hij roept tegen alle verwachtingen in de Israëlieten juist op om de vrede en de welvaart van die stad Babel voor ogen te hebben. Hij roept ze op om te bidden voor die stad, terwijl ze zelf in aantal toenemen. Merk op, hè. In de eerste 10 versen zie je Jeremia nergens Jeruzalem noemen. Geloof me, hè? Ik ben een Brabander. En in de meeste gevallen, nu doe ik het weer. Als ik ergens kom, dan zal ik ook duidelijk laten weten dat ik een Brabander ben. Ik ben gewoon trots om een Brabander te zijn. Ik weet niet of er meer mensen hebben hier. Dankjewel. Er zijn een paar mensen die ook uit Brabant komen. Wij Brabanders zijn gewoon trots op Brabant. Geloof me, de Israëlieten hadden precies hetzelfde. Hun waren zo trots op hun land, op hun stad Jeruzalem. En Jeremia noemt geen één keer in de eerste 10 versen de stad Jeruzalem. Hij praat alleen over Babel. Ik vind dat zo frappant. Hou het eens in balans. Hou het eens langs elkaar. Babel, de anti-godstad, de stad die het toppunt is van egoïsme. Het toppunt van de natuur van de mens. En Jeremia krijgt de boodschap van God dat ze een zegen moeten zijn in die stad. Als wij dit zo lezen, dan denk ik dat vers 1 tot en met 10 van Jeremia 29, die in origine gericht was aan de Israëlieten, vandaag de dag ook iets tegen ons wil zeggen. God roept ons namelijk ook op om te zorgen voor onze stad. voor onze omgeving. God roept ons ook op om te bidden voor onze stad. En hij roept ons op om de vrede en de welvaart van onze stad voor ogen te hebben, terwijl we actief betrokken zijn. Bouw huizen, leef in die stad. Geef het geld uit dat je verdient. Hè? Wees betrokken. God roept ons op, ook al lijkt onze wereld tegenwoordig zo ver van God verwijderd te zijn, zo ver anti-God te zijn, zo ver los van God te zijn, God roept ons nog steeds op vandaag de dag om te zorgen voor onze wereld. Om een hart te hebben voor onze wereld. Om de vrede en de welvaart van onze wereld voor te hebben. Jezus zegt niet voor niets, we zijn niet van deze wereld, maar we zijn wel in deze wereld. De kerk, wij als kerk, zijn niet gemaakt om ons afzijdig te houden van de wereld. Wij zijn niet gemaakt om binnen vier muren leuk kerkje te spelen. Om af en toe op een zondag en door de week bij elkaar te komen en gezellig happy clappy te doen met elkaar. Laat me even eerlijk zijn, hè. Ik hou van de zondagsdienst. Ik hou ervan wat we hier doen met elkaar. Ik hou ervan dat we als kerk bij elkaar komen en dat is zeker belangrijk. Maar dat is niet het enige. We moeten net zoals de Israëlieten niet alleen bezig zijn met ons eigen dingetje, maar we moeten buiten de muren kijken. Er is een stad die op ons wacht. Ja, maar Michiel, ik kan niet voor de hele stad zorgen. Inderdaad kan je dat niet in je eentje. Maar je kan wel voor jouw stad, voor jouw omgeving, voor jouw wereld zorgen. Voor de mensen om jou heen. Als jij zorgt voor de mensen om jou heen, zorg ik voor de mensen om mij heen en zorgen we samen voor de hele wereld. Als jij zorgt voor jouw wereld, ik voor mijn wereld, dan zorgen we samen voor de hele wereld. We doen het samen. Maar ik hoor jullie al denken. Ik hoor jullie hersenen kraken. Ja, Michiel, je wilde vers 1 tot en met 10 toch lezen om Jeremia 29 vers 11 tot en met 14 een context te geven? Heel goed, jullie zijn scherp. Dank jullie wel dat jullie zo goed opletten vandaag. Daarom wil ik vers 7 nog een keer lezen, want ik geloof dat daar iets moois in staat. Iets waar we normaal gesproken zo makkelijk overheen lezen. Let goed op, daar komt hij. Vers 7. Zet u in voor de vrede en de welvaart van de stad waarin ik u heb verbannen. Bid voor haar tot de Heere. Want als uw stad welvarend is, bent u het ook. Want als uw stad welvarend is, bent u het ook. Wat we hier zien is dat God de welvaart van de Israëlieten, luister goed, verbindt aan de welvaart van de stad Babel. Want als uw stad, de stad waarin u wordt verbannen, Babel, welvarend is, bent u het ook. Luister goed, Jeremia 29 vers 11 tot en met 14 begint met precies hetzelfde woordje. Want. Ik geloof dat waar het woordje want in vers 7 de verbinding legt tussen de welvaart van de stad Babel en de welvaart van de stad Israël, dat het woordje want in vers 11, luister goed, volg me goed, dat het woordje want in vers 11 de verbinding legt tussen de opdracht die God ons geeft in vers 1 tot en met 10 en de beloftes die God ons doet in vers 11 tot en met 14. Luister goed. Wat ik wil zeggen is het volgende. We kunnen en we mogen Jeremia 29 vers 11 tot en met 14 nooit als een losstaande tekst gebruiken. Jeremia 29 vers 11 tot en met 14 is onlosmakelijk verbonden met Jeremia 29 vers 1 tot en met 10. De beloftes die God ons doet in vers 11 tot en met 14 zijn onlosmakelijk verbonden met de opdracht die God ons geeft in vers 1 tot en met 10. Misschien moet ik het op een andere manier zeggen. Jeremia 29 vers 11 tot en met 14 geldt zeker voor ons. Maar heeft nooit alleen effect op ons. Wanneer ik Jeremia 29 vers 11 tot en met 14 lees en vers 1 tot en met 10 daarbij betrek, dan weet ik dat het Gods belofte is dat hij goede plannen met ons voor heeft. Hè, dat hebben we gelezen. Maar daar stopt het niet. Want deze belofte van goede plannen draagt ook de opdracht met zich mee dat wij het goede met onze omgeving voor hebben. Wanneer ik Jeremia 29 vers 11 tot en met 14 lees en vers 1 tot en met 10 daarbij betrek, dan weet ik dat God naar ons luistert als we naar hem bidden. Maar God wil ook dat we bidden voor onze stad. Wanneer ik Jeremia 29 vers 11 tot en met 14 lees en vers 1 tot en met 10 daarbij betrek, dan weet ik dat God onze vrede en welvaart voor ogen heeft. Maar dat gaat nooit zonder de opdracht dat wij ook de vrede en de welvaart van onze stad, van onze omgeving en van onze naasten voor ogen hebben. We mogen vers 11 tot en met 14 nooit alleen op onszelf betrekken en lezen vanuit een egoïstisch oogpunt. Nooit. Jeremia 29 vers 11 tot en met 14 is altijd bedoeld als een grote belofte voor jouw leven, die ook effect heeft op jouw stad, op jouw omgeving en op jouw naaste. Ik vind het mooi. Ik kan hiervan genieten. Als ik Jeremia 29 vers 11 tot en met 14 lees en vers 10 daarbij betrek, 1 tot en met 10 daarbij betrek, dan zie ik eigenlijk dat God wil dat wij omgaan met onze naaste, met onze omgeving en met onze wereld zoals God met ons omgaat. Weet je hoe ik dat noem? Ik noem dat een blessed to be a blessing leven. Een leven waarin wij weten dat we gezegend zijn, zodat we een zegen kunnen zijn voor onze naasten. Blessed to be a blessing. Ik ben geliefd en daarom heb ik lief. God geeft mij en daarom kan ik doorgeven. God heeft het goede met mij voor en daarom moet ik het goede voor hebben met de anderen om me heen. Als ik denk aan het blessed to be a blessing leven, hè? Als ik denk aan het feit dat God jou en mij zegent, zodat wij een zegen kunnen zijn voor onze omgeving, dan moet ik altijd aan twee uitspraken denken. En de eerste is er een van Jezus en de tweede is er een van David. Jezus zegt in Johannes 10, vers 10 en 11, ik ben gekomen om het leven te geven en dit leven in overvloed. David zegt in Psalm 23, mijn beker loopt over. Als we deze twee uitspraken bij elkaar pakken, en dan kunnen we zien dat wat God geeft altijd in overvloed is. Jezus geeft leven en zegen in overvloed en David spreekt over zijn beker die overloopt. En daarbij, ik heb die bekers niet zomaar hier staan, daarbij krijg ik altijd een bepaald beeld in mijn hoofd. Ik moet even gaan knutselen. Geef me een momentje. Luister goed. Ik krijg altijd, ik weet niet, ik ben een beetje visueel ingesteld. Maar ik krijg altijd een beeld voor me. Deze kan moet God voorstellen. Luister goed, deze kan loopt leeg, maar God loopt nooit leeg. God is een onuitputtelijke bron. God kan altijd blijven geven. God staat boven alles en iedereen. God heeft alles gemaakt en God is groter dan wat dan ook. Hij kan altijd blijven geven en altijd blijven stromen. Maar neem deze kan even als voorbeeld dat het God is. De bovenste beker, dat ben jij, dat zijn wij persoonlijk. De vier bekers eromheen, dat is onze omgeving. Luister goed. Als dat wat Jezus zegt, of dat wat Jezus zegt, hè, ik geef leven in overvloed, ik geef in overvloed. En David zegt, mijn beker loopt over, dan krijg ik altijd dit beeld. God schenkt in ons en hij schenkt in overvloed. En wat er gebeurd is, ik knoei een beetje uiteraard. Maar wat er gebeurd is, omdat mijn beker overloopt, omdat God mij overvloedig geeft, is dat het altijd, altijd overstroomt naar mijn omgeving. Als God geeft in overvloed en mijn beker loopt over, dan kan ik het niet meer tegenhouden. Het moet naar buiten stromen. En dat is het gevoel dat ik krijg bij Jeremia 29 vers 11 tot en met 14. En als we dan de eerste 10 versen erbij betrekken. God heeft het goede met ons voor, maar nooit zonder dat het effect heeft op onze omgeving. God wil ons zegenen, maar nooit ten koste van onze omgeving, maar altijd tot zegen van onze omgeving. God heeft een persoonlijke zegen voor jou, die effect en invloed heeft op jouw hele omgeving. We mogen geen tunnelvisie hebben. Wij als christen mogen niet alleen bezig zijn met ons eigen leven. We zijn niet geroepen om alleen bezig te zijn met ons eigen leven. We zijn geroepen, ja, om de zegen van God te ontvangen en om daarvan te genieten. Maar daar stopt het niet. Het loopt altijd door. We zijn als een soort leiding. God stroomt water door ons heen en het loopt door. En het zorgt dat de rest ook bewaterd wordt. Blessed to be a blessing. Ik zegen, want ik ben gezegend. Ik geef, want mij is gegeven. Ik heb lief, want ik ben geliefd. Het mooie is, Gods zegen, Gods gunst, dat wat God ons geeft, is nooit passief. Het is iets actiefs. Het moet iets in je doen. Als God jou zegent, als God jou geeft, als God jou gaven en talenten geeft, dan moet dat jou in beweging zetten. Je kan niet stil op je stoeltje thuis, achter de geraniums, achter weet ik veel hoe je het moet noemen, achter het gordijn gaan zitten met je krantje en that's it. Zeker hebben we die momenten nodig, begrijp me niet verkeerd. Maar het moet iets in ons triggeren. God moet iets in ons triggeren als hij ons iets geeft. Dat kan niet anders. Want als God ons iets geeft, dan geeft hij iets van zichzelf. En God zit nooit stil. God heeft altijd iedereen voor ogen. Ja, hij ziet jou persoonlijk, maar hij ziet iedereen. Het mooie is Jeremia 29 vers 11 tot en met 14. Laat mij een wisselwerking zien. Tussen de opdracht die God ons geeft en de zegen die God ons geeft. Gods opdracht gaat nooit zonder zijn zegen. En zijn zegen gaat nooit zonder zijn opdracht. Billy Graham zei ooit, God heeft ons twee handen gegeven. Eén om mee te ontvangen en één om mee te geven. Hoe mooi is dat? Onze handen moeten samenwerken. We kunnen niet alleen hebben. Nee. Weet je, als wij willen hebben, dan zegent God ons en dan stopt het wanneer het vol is. We moeten kunnen doorgeven. We moeten datgene wat God ons wil geven, moeten we kwijt kunnen. Als jij ervaart dat jouw leven stilstaat, begin te geven. Als jij ervaart dat je tegen een plafond aankomt, geef. Weet je, wij zijn zo gewend en wij zijn zo opgegroeid met het idee dat wanneer we geven, dat we niks meer overhouden. We zijn zo gewend dat als we 5 knikkers hebben en we geven die 5 knikkers weg, dat we geen knikkers meer over hebben. Maar zo werkt het niet bij God. Wanneer jij die 5 knikkers doorgeeft, zal God je de 10 geven. Waarom? Omdat God jouw tentpinnen wijder wil zetten. God wil jouw leven groter maken. Zet jouw tentpinnen wijder. Maak ze steeds groter. Ik wil met dit afsluiten. De Israëlieten werden verbannen naar een stad die zo mijlenver afstond van hun principes, van hun normen en van hun waarden. De Israëlieten waren zo gewend om zich af te zonderen en zich vooral bezig te houden met hun eigen volk. Maar juist in de stad die niet verder weg kon staan van hun oost volk, riep God ze op om een zegen te zijn. Om te bidden voor en om een positieve invloed te hebben op deze stad. Ik geloof dat God deze boodschap gaf omdat God zijn eigen natuur wilde laten zien. God is een gever in zijn wezen. Hij is de grootste gever. Hij houdt van geven. Laat ik je dit zeggen. God kan eigenlijk, hè, begrijp het niet verkeerd, God kan niks anders dan geven. Luister goed. Ik weet dat God onze aanbidding kan ontvangen. Maar er is eigenlijk niks dat wij God geven zonder dat het een teruggeven is. Ik heb nog nooit iets gevonden. Luister goed, ik heb nog nooit iets gevonden in mijn leven waarmee ik zeg tegen God, God alsjeblieft, dat had u mij nog niet gegeven. Alles wat ik heb, de haren op mijn hoofd, de adem die uit mijn mond komt, alles wat ik heb, heb ik van hem gekregen. Alles wat je hebt, is een zegen van God, is wat God jou heeft gegeven. Niks komt tot jou, zegt de Bijbel, niks komt tot jou zonder dat God daar zijn toestemming voor heeft gegeven. Zonder dat God dat toestaat in jouw leven. Hij is een gever in natuur. En wat God aan Israël wilde laten zien is, ik heb een hart om te geven. En ik wil dat jullie precies hetzelfde hart hebben als mij. En hoe beter kan ik het zichtbaar, of ik kan het niet beter zichtbaar maken dan dat jullie in de meest afschuwelijke goddeloze stad zijn en jullie daar op te roepen om te geven en om een zegen te zijn. CLC Breda, luister goed. Breda wacht op jullie. CLC Breda, Breda heeft jullie nodig. Ik geloof dat God jullie niet voor niets hier heeft geplaatst. Ik zeg niet dat jullie verbannen zijn vanuit jullie stad, misschien wel. Maar dan zijn jullie naar een beter gedeelte gekomen, want jullie wonen in Brabant. Dus wees daar blij mee, wees daar dankbaar voor. Maar ik zeg niet dat jullie verbannen zijn, net zoals de Israëlieten verbannen zijn. Maar ik geloof wel dat God jullie hier geplaatst heeft met opzet. Precies zoals hij de Israëlieten met opzet in Babel had gezet. Jullie hebben hier iets te brengen wat ik niet kan brengen. Anders was ik ook hier elke week geweest. Jullie hebben iets in je, iets wat God jullie gegeven heeft, wat alleen jullie hebben. God wil jou geven, zodat jij ontvangt en zodat jij kan geven. Hij wil jou zegenen, zodat jij gezegend bent en zodat jij een zegen kan zijn. Hij wil jou al zijn liefde geven, zodat jij weet dat jij geliefd bent en zodat jij kan liefhebben. Blessed to be a blessing. Ik geef, want mij is gegeven. Amen. Misschien ben je hier vandaag en we willen deze dienst nooit afsluiten zonder dat we jou ook de gelegenheid geven om te reageren op wat er gezegd is, op wat God aan het doen is in je hart, in jouw leven op dit moment. En wat ik wil vragen is dat je voor een moment je ogen sluit. Gewoon om een stukje privacy te geven aan je buurman of je buurvrouw. Niet omdat we rare dingen gaan doen. Maar ik wil je de gelegenheid geven om te reageren op die roep van God. Misschien ben jij hier vandaag en denk je van, ja, die Jezus die van mij houdt, die alles aan mij heeft gegeven en alles voor mij heeft gegeven, die wil ik volgen. Die moet ik hebben, die wil ik in mijn leven hebben. Hem heb ik nodig. Als jij ervaart dat God klopt aan de deur van je hart, dan wil ik je vragen om gewoon rustig je hand omhoog te steken. Niet voor rare dingen, maar gewoon als een teken van, Heer, hier ben ik. Ik strek mijn arm uit naar u. Ik heb u nodig. Ja, kom in mijn leven. Als jij daarbij wil zijn, laat je hand zien. Misschien ben je hier vandaag en ken je God wel en ben je gewoon je eigen weg opgegaan, je eigen kant opgegaan en heb je eigenlijk niet meer zoveel aandacht aan God gegeven. Ook jou wil ik de gelegenheid geven om terug te keren bij hem. Als jij er ook graag bij wil zijn, steek je hand op. Laten we samen bidden. Bid mij na, oké? Vader God, dank je wel voor wie u bent. Dank je wel dat je van mij houdt. Dank je wel dat u naast mij staat. Dat u voor mij zorgt. En dat u mij alles wil geven. Ik heb u nodig. Ik heb u nodig. Heer, vergeef mijn zonde. Vergeef mijn fouten. Vergeef me alles wat ik fout heb gedaan. Ik heb u nodig. Jezus, dank u wel dat u stierf voor mij aan het kruis. En dat u bent opgestaan uit de dood. Heilige Geest, dank u wel dat u mijn vriend bent. En dat u wilt wonen in mijn leven. Ik aanvaard u met mijn hele hart. In Jezus' naam. Amen. Amen. Geef die mensen een applaus die keuze hebben gemaakt. Er is niks mooiers dan dat mensen thuiskomen bij hem. Amen.